Heel van harte welkom op deze tweede inleidende overdenking op het boek Genesis. En ik denk dat het goed is om even de belangrijkste punten van de vorige studie opnieuw voor de geest te halen, zodat we scherp staan om de historische achtergrond van Gods volk in Egypte, om daarmee kennis te kunnen maken, en dat de smaakpapillen mogen gestimuleerd worden om de Egyptische scheppingsverhalen te kunnen smaken waar we hopen aan toe te komen in deze avond. Ik heb vorige maal gewezen op het belang van de achtergrondwereld van Genesis hoofdstuk 1. Ik heb hierop gewezen dat de Exodus en voornamelijk dan de Egyptische cultuur van groot belang is voor de studie van het boek Genesis. Want die tekst van het boek Genesis is ook niet ontstaan in een van de buitenwereld hermetisch afgesloten ruimte. De betekenis van de tekst is onlosmakelijk verbonden met de historische, sociale en culturele context waarin dat tekst is ontstaan. En dat hoop ik eigenlijk vanavond uitvoerig te illustreren, zodat je een beetje gaat oog krijgen voor hoe herkenbaar voor Gods volk de uiterlijke vorm, de gebruikte taal en de gebruikte beeldtaal is wanneer dat God tot hen gaat spreken door Mozes geschriften. Israël in Egypte keek met heel andere ogen naar de wereld dan de moderne mens van vandaag. En dat heeft alles te maken met het feit dat Gods volk gedurende 400 jaar was grootgebracht in de moederschoot van Egypte. Wat natuurlijk indringend hun wereldbeeld vormde in die cultuur. En wanneer dat Yahweh zijn volk gaat verlossen, was zijn strijd allereerst gericht tegen de goden van Egypte. We vinden namelijk dat Yahweh 10 machtige daden doet, 3 × 3 + 1. En die 3 × 3 machtige daden zijn wel degelijk gericht tegen de goden van de wateren, de aarde en de hemel. En dat mag je eigenlijk niet verbazen dat Gods strijd tegen de goden van Egypte was en dat Yahweh zijn oordelen gericht zijn tegen de wateren, de aarde en de hemel. Want er heerst in het oude Midden-Oosten onder geen enkel volk onderscheid tussen de stoffelijke materiële wereld en de geestelijke wereld van de goden. En daarom is voor hen de schepping ook goddelijk. Nu, in de Egyptische cultuur is de dienst aan de goden veel meer dan een klein onderdeeltje van het leven in de maatschappij. De dienst aan de goden vormt werkelijk het raamwerk dat heel die Egyptische samenleving bijeenhoudt. Dat is uniek in Egypte ten aanzien van de overige volken. Het scheppingsverhaal, of de scheppingsverhalen beter gezegd, die waren heel belangrijk, want die verhalen gaven voor de Egyptenaren uiting aan de waarden van de Egyptische cultuur. Dus binnen die dienst aan de goden waren er 2 belangrijke elementen. Allereerst de scheppingsverhalen, waar ik u vanavond in hoop mee te nemen. En ten tweede, daar ga ik niet bij stilstaan, zijn de dagelijkse rituelen. Wat de Egyptenaren beschouwden als hun dagelijkse bijdrage om de werkzaamheid van de goden te gaan verzekeren. Want zoals ik u de vorige maal gezegd heb, de dagelijkse dienst aan de goden moest chaos voorkomen en hun welzijn verzekeren. En u weet wellicht wat er gebeurt wanneer Yahweh machtige daden verricht in Egypte. Dan ontstaat er wel degelijk chaos. Ja. En nu ziet u ook waarom. Want de goden van Egypte, daar kom ik later nog op terug, die steunen de farao, die de zoon is van de goden, in zijn beleid dat hij voert over het land. Het gaat voorspoedig in het land Egypte in die dagen. De goden ondersteunen farao zijn beleid, een beleid van onderdrukking, die dreigt Gods volk volledig van de kaart te vegen. Daarom zijn de machtige daden van de Heer in beginsel tegen de goden van Egypte gericht. Ik heb je de vorige maal gewezen op een tekst in Ezechiël hoofdstuk 20, die ons iets laat zien dat voorafgaat aan de Exodus, wat je in het boek Exodus helemaal niet kunt vaststellen. En de profeet Ezechiël wordt nadrukkelijk onderstreept hoe verknocht dat het huis van Jacob is aan die goden van Egypte. In die mate zelfs dat wanneer Mozes hen het verlossende nieuws komt aankondigen van die nakende tussenkomst van Yahweh, dat zij niet meteen bereid waren om de goden van Egypte op te geven voor Yahweh. In die mate zelfs dat je kan lezen dat Yahweh overwoog om zijn grimmigheid over hen uit te storten wanneer ze nog in het land Egypte zijn. Dat vernemen we niet in het boek Exodus. Maar hij doet het niet, terwille van zijn naam, van zijn reputatie, die wil hij niet ontheiligen voor de ogen van de volkeren. Want die Exodus-uittocht is vooral ook bedoeld voor de omliggende volkeren, waarin Yahweh wil betonen wie hij is. En de tekst eindigt met de woorden: ik leidde hen uit het land Egypte en bracht hen in de woestijn. En wat er volgt aan de voet van de berg Sinaï is u allemaal bekend, denk ik. De geschiedenis van het gouden stierkalf. Ik wil heel kort een kleine selectie lezen uit die passage, wat juist de elementen bevat die ik nodig heb om mijn punt te maken hier. Exodus 32 vers 1. Toen het volk zag dat het lang duurde voor Mozes van de berg afdaalde, kwam het volk bijeen bij Aaron en zeide tegen hem: sta op, maak voor ons goden die voor ons uitgaan, want die Mozes, de man die ons uit het land Egypte geleid heeft, we weten niet wat er met hem gebeurd is. En Aaron zei tegen hen: ruk de gouden ringen die uw vrouwen, uw zonen en uw dochters in hun oren hebben af en breng ze bij mij. En hij nam ze van hen aan en maakte een gegoten stierkalf. Toen zeiden zij: dit zijn uw goden Israël die u uit het land Egypte geleid hebben. En Aaron kondigde aan: morgen is er een feest voor Yahweh. De context van de geschiedenis hier is heel belangrijk. Kijk, het volk bevindt zich in de woestijn. Ze hebben Yahweh, die hen verlost heeft uit Egypte, al ontmoet. En Mozes, die is Gods representant. Mozes, die belichaamt Gods aanwezigheid. Hij, zou je kunnen zeggen, is de beelddrager van Yahweh. En alles draait hier rond het feit dat Mozes, ja, gedurende 40 dagen afwezig is. Nu, waarom is het zo belangrijk? Omdat Mozes, en dat wil ik hier ook nog eens even tonen, zowel wanneer hij geroepen wordt en Aaron in zijn plaats, want ik kan goed spreken, zegt hij, voor het volk zal spreken, dan zegt de Heere tegen hem: Aaron zal voor u tot het volk spreken, zo zal hij u tot een mond zijn en gij zult hem tot God zijn. Later, wanneer dat hij de opdracht krijgt in hoofdstuk 7 om naar Farao te gaan, zegt Yahweh tegen Mozes: Yahweh echter sprak tot Mozes: zie, ik stel u als God voor Farao, en uw broeder Aaron zal uw profeet zijn. Dus Mozes is Gods representant in het midden van Gods volk. Hij is als God. Nu, als Mozes afwezig is, is het volk alleen. Alle volkeren in het oude Midden-Oosten die wensen hun goden aanwezig in hun midden. En nu Mozes afwezig is, is Israël helemaal alleen. En dat is geen goede zaak. Nu, als je verlangt dat God in je midden is, zoals al die volken van het oude Midden-Oosten, ja, dan ga je toch een beeld maken. Israël bouwt een gouden stierkalf om Yahweh in hun midden uit te nodigen. Nu, dat gouden stierkalf is wel degelijk een pictografische voorstelling. Hoe dat zij Yahweh menen te kennen. Ze grijpen terug op wat ze al menen te weten uit Egypte, naar wat ze daar geleerd hadden, hoe met de goden, beter gezegd, om te gaan. En door die 10 machtige daden en de uittocht door de Schaalzee hadden zij gezien en begrepen dat alles wat Yahweh had aangekondigd, gesproken had, dat het ook prompt was gebeurd. De wind en de zee gehoorzaamt Yahweh op zijn woord, omdat hij alles geschapen heeft. En het volk denkt die schepper God te kennen. Want de schepper God die zij vereerden in Egypte, die heeft alles geschapen door zijn woord. Hij sprak en het gebeurde, alles wat hij maar bedacht. En dit is enig en uniek, mensen, in het Egyptische scheppingsverhaal van Memphis, wat ik je vanavond nog zal laten zien. Nergens wordt dit nog gevonden in enig ander scheppingsverhaal onder de oude culturen. Dus was voor hen heel snel de link gemaakt tussen de Egyptische scheppergod Ptah en Yahweh. Ze kenden de scheppergod en ze gaan hem benaderen zoals ze de scheppergod Ptah benaderen. Dus het gouden stierkalf representeert hoe dat zij Yahweh, de scheppergod, zien. Het is een pictografische voorstelling van zijn karakter, van zijn kwaliteiten. De stiergod Apis. En die stiergod Apis is het medium van de scheppergod Ptah. Hij is de grootste en hij is de vader van alle holen. De grote god van het prille begin die voor alle anderen bestond. Later kom ik daarop terug. Nu, Apis, die wordt vereerd in Egypte omwille van de voortplantingskracht van de stier. Ja, de afbeelding die ik nu heb, laat dat niet zo goed zien nu. Maar als je veel afbeeldingen had zien van zo'n houden stier, dan had er iets van achter neer zijn dat redelijk in het groot wordt uitvergroot. De voortplantingskracht van de stier is voor de Egyptenaren de manifestatie van de scheppende kracht in de hele wereld. En om die reden zei men dat de geest van Ptah, of de Ba van Ptah, op Apis rug rustte. Dus de cultus van die twee goden, Apis en Ptah, is zeer nauw met elkaar verbonden. Ik zou er nog veel meer kunnen over zeggen, maar ik ga je dat besparen. Maar ik hoop dat je inziet hoe belangrijk het toch is om een beetje voeling te krijgen wat er hier gebeurt. Waarom dat zij juist een gouden stierkalf gaan bouwen en geen andere manifestatie van een van de goden van Egypte. Dus voor alle duidelijkheid, dat heb ik je de vorige maal ook al gezegd, Israël pleegt hier geen afgoderij door vreemde goden te dienen, mensen. De bedoeling is om Yahweh in hun midden de volgende morgen te eren door een groot bedankingsfeest. Dus het is in de ogen van hen geen afgoderij. In de ogen van Yahweh is een andere zaak. Maar in hun ogen plegen zij geen afgoderij. Het maken van dit beeld is hier in de kern ook niet de reden waarom dat Yahweh hier zo furieus is. Probleem is dat je enkel een beeld van een god kan creëren indien dat je al meent te weten wie dat die god in wezen en karakter is. Wat dat Yahweh zo furieus maakt, is dat het volk hem beschouwt als de goden van Egypte, die de tirannie en de onderdrukking van farao's beleid, die de zoon van de goden was, ondersteunden. Yahweh is geen genocidale god, zoals de goden van Egypte. Ja, die godsvolk bijna vernietigd hadden, was Yahweh niet tussen beiden getreden. Het beeld dat zij maken, is geschapen naar de goden van Egypte en representeert Gods karakter niet. Het is een leugen. Dus zie je, hier staat zijn naam, zijn eer en zijn reputatie op het spel. Die wordt hier door Gods eigen volk in discrediet gebracht. Die naam, zoals ik al zei, die Yahweh van meet af aan de volken bekend wou maken, door de bevrijding en de uittocht van zijn volk. Dus de hamvraag hier is, wat is het ware karakter van Yahweh de schepper God? En wanneer dat Israël hier meent op deze wijze toegang te kunnen verkrijgen, dan berust dat op een hele reeksem veronderstellingen die met Yahweh helemaal niks te maken hebben. Ze hebben Yahweh pas leren kennen en ze hebben hem meteen een conclusie getrokken en zich een beeld gevormd. Yahweh heeft toch nog maar recentelijk hun aandacht getrokken? Ze weten nog niet wat hij werkelijk is. De Heer heeft nog zeer weinig van zichzelf geopenbaard. Ja, hij is de schepper God, maar trek hier toch niet meteen uit uw conclusies. Het is inderdaad een inbreuk op het tweede gebod, want ik zie u al denken, maar niet in de betekenis waar u mee vertrouwd bent. Het tweede gebod luidt, gij zult u geen beeld, nog enige gelijkenis maken, nog van hetgeen boven in de hemel, nog van hetgeen beneden op de aarde, nog van hetgeen in het water onder de aarde is. Als je goed luistert, is het tweede gebod op zich geen verbod om een afbeelding van Yahweh te maken. Het is het verbod een beeld te maken dat dient als een medium om met God in contact te treden. En in die zin is het een overtreding van het tweede gebod. Zie je het nuanceverschil? Nu, dat is nog eens een onderwerp dat ik ook heel graag zou overlopen om vanuit de achtergrond die geboden wat nader te bekijken, want veel ervan worden niet echt naar de kern begrepen, omdat de achtergrond en de cultuur niet gekend is. En dit is er eentje van. Gezien het feit dat er zo weinig uitleggers zijn die ingaan op die achtergrond van de zonde met het gouden stierkalf, en dat die schepper God Ptah nauwelijks vermeld wordt in de commentaren, wou ik voor mezelf allereerst zien te achterhalen hoe belangrijk dat die God Ptah wel was in de dagen van Mozes. Hier zie je hem trouwens afgebeeld. En Ramses II is een van de mogelijke farao's onder wie de Exodus plaatsgegrepen zou kunnen hebben. En hier zie je hem een plengoffer van gewijd water brengen en ook een wierookoffer aan de scheppergod Ptah. Rechts ziet u de geest, of de ba genoemd, die zweeft over een dode man. Dat is de geest van die man. Die afbeelding is altijd dezelfde, alleen het kopje die erop staat komt altijd overeen met de persoon van wie de geest is. Ja? Dat is maar eventjes terzijde. Maar hier ziet u hoe de geest van die man zweeft over het lichaam van deze man, om dan uiteindelijk hem te verlaten. Daar kom ik later nog op terug, want dat beeld zal ook opduiken in de scheppingsverhalen. Dus voor mij was het belangrijk om er wat dieper op door te vorsen waarom dat Gods volk bij het zien van zijn machtige daden meteen aan deze scheppergod moeten denken. En ben mijn zoektocht begonnen om allereerst te zien of die scheppergod Ptah wel populair was in de dagen van de Exodus. U weet of u weet niet, maar er zijn twee mogelijke tijdsperiodes waarin de Exodus zou kunnen plaatsgegrepen hebben. Er is allereerst 1447 tot 45 en die wordt de late datering genoemd. En die is vooral gebaseerd op een paar, met de nadruk op een paar, Bijbelse aanwijzingen die men afleidt uit het boek Jozua, de intocht, en zo gaat terugrekenen. Meer ga ik er niet over vertellen. Ja, een aantal punten die men kan linken aan de geschiedenis, waardoor dat men dan de datum gaat bepalen door terug te rekenen. Veel hedendaagse bijbeluitleggers houden vast aan een vroege datering, 1290 tot 1260. En die is meer gebaseerd op archeologische aanwijzingen, van wie dat er ook niet zoveel zijn. Ja. Dus die datum, dat is helemaal niet zo duidelijk. Wanneer dan men wijst op de vroege datering, dan gaat men verwijzen naar de farao die ik juist getoond heb, Ramses II. En bij de late datering, dat is trouwens wel de datering die ik meest geneigd ben, vooral als je het dan ziet in de geschiedenis, dan zou de farao Amenhotep II zijn en zou zijn vader Toetmozes III verantwoordelijk zijn voor die zware verdrukking waaronder Gods volk begint te lijden. Om u gerust te stellen of dat Mozes nu een tijdgenoot is van Ramses II of van Amenhotep II, maakt eigenlijk niks uit voor wat ik u vanavond ga tonen. In coronatijden heb ik die beide pistes volledig onderzocht en ik kwam tot dezelfde vaststellingen. Dus dat op zich is helemaal geen punt. Trouwens, die beide farao's, die beide dateringen, die vallen binnen de periode die genoemd wordt het Nieuwe Rijk. En dat is de periode waarin dat het oude Egypte op het toppunt van zijn macht is in de geschiedenis. Vele grote bouwwerken die nu toeristische trekpleisters zijn, die dateren vanuit die periodes, die zijn toen ook opgericht. Dat even terzijde. Dus ik heb gesproken van de periode van het Nieuwe Rijk. En er zijn gedurende geschiedenis die à peu près 4000 jaar beslaat, drie periodes waarin dat het Rijk op een hoogtepunt zit. Het Oude Rijk, het Middenrijk en het Nieuwe Rijk. En zeg maar aan het eind van het Oude Rijk, ongeveer 2100 voor Christus, begon Egypte voor een heel lange tijd geteisterd te worden door interne conflicten. En het is in die eerste tussenperiode dat de heersers van Herakleopolis, die u daar op het kaartje ziet, juist een stuk onder Memphis, onder de Nijldelta, nog weinig controle hebben over die heel belangrijke regio hier van de Nijldelta. Een belangrijk gebied doorheen heel de geschiedenis van Egypte. Dus niet enkel in de periode die we vinden in de Bijbel, want uiteindelijk gaat Gods volk dat gaan wonen in het land Goshen. Nu, doordat er zo weinig controle is na die bloeiperiode van het Oude Rijk, vormt dat gebied een geweldige aantrekkingskracht voor rondtrekken nomade volken. Volkeren die eigenlijk van oorsprong verblijven in de Sinaï en in het land Kanaan, maar die geregeld geteisterd worden door hongersnood en watersnood. Klinkt er een belletje? Ja. En in die periodes trekken ze sowieso naar de Nijldelta om daar tijdelijk te gaan verblijven. Nu, wanneer we in het Middenrijk aankomen, die tweede periode van bloei, dan gaan er maar steeds meer volkeren daar terechtkomen, steeds meer mensen gaan daar gaan wonen in die Nijldelta. Dus je kan ook inbeelden dat die mensen zich daar gaan settelen, zich gaan organiseren en dat ze daar ook niet meer weggaan. En wanneer uiteindelijk aan het eind van het Middenrijk er weer zo'n tweede tussenperiode is, waarin dat de eenheid van het land verzoek is en het land weer verdeeld is, dan gaan zij in die Nijldelta de controle krijgen over een heel groot gebied. En ondertussen krijgen die bewoners door de Egyptenaren de naam de Hyksos. En het is pas aan het begin van de 15e eeuw dat de heersers van het bovenrijk in staat zijn om de Hyksos te verdrijven en opnieuw Egypte, zoals tijdens het Middenrijk, opnieuw weer te gaan verenigen. En dat is die periode die de periode van het Nieuwe Rijk wordt genoemd. Dat is de periode van de meest bekende farao's van de 18e dynastie. Misschien heb je dat al gehoord. Zoals Toetmozes III, Amenhotep II, Toetankhamon, Ramses II. Dat is allemaal in die periode. Dus dat is een beetje de algemene historische achtergrond waarin we de aankomst en het verblijf in Egypte van Jacob en zijn zonen moeten plaatsen. Dus gedurende de periode van het Middenrijk arriveren zij daar ook. En het is gedurende de periode van het Nieuwe Rijk dat zij uiteindelijk door de Exodus daar wegtrekken. Dus als ik u dit verhaal vertel, dan merk je dat de migratie van Jozef, van Jacob beter gezegd, met zijn zonen naar Egypte, dat dat geen alleenstaand geval is. Hè? Vele volkeren zochten daar hun heil. En nu is het ook begrijpelijker, denk ik, waarom die nieuwe koning, die vermeld wordt in Exodus hoofdstuk 1, tijdens die periode van het Nieuwe Rijk, Jozef niet gekend heeft. Jozef, die de functie van grootvizier had van beneden Egypte tijdens de periode van het Middenrijk. Ja, nu zie je dat er dan minstens 250 jaar tussen ligt. Nogal wie dus dat hij Jozef niet gekend heeft. Spijtig voor ons wordt die nieuwe farao of koning, want het is pas in die periode dat er gesproken wordt over farao's, voor die zijn het altijd koningen, maar de naam van die nieuwe koning wordt hier niet genoemd. Maar dat is heel normaal dat tijdens de periode van het Nieuwe Rijk vijanden niet bij name genoemd worden. Vijanden worden niet bij name genoemd om ze ook geen enkele macht of aanzien te geven. Als je geen naam hebt, dan ben je niets. Maar laten we niet vergeten, het gaat hier wel over deze nieuwe koning, die de vijand is van Gods volk en dus ook Gods vijand. Dus als je geen naam hebt, betekent je helemaal niks. En nu begrijp je waarom misschien dat Mozes bij de brandende braamstuk vraagt naar God zijn naam. En begrijp je misschien ook waarom dat farao reageert als hij Mozes voor hem ziet verschijnen, dat hij een naam van Yahweh, Gods volk, moet laten gaan, dat hij zegt, ken hem niet. Ken die naam niet. Dus betekent hij ook voor hem helemaal niks. Ja. En het is tijdens die periode van het Nieuwe Rijk, mensen, dat de farao's hernieuwde interesse kregen in dat gebied van die Nijldelta. Eens dat die Hyksos-heersers daar verdreven waren, verlangden ze opnieuw een sterk en verenigd Egypte te bouwen. En economisch gezien is die Nijldelta enorm belangrijk voor het hele land. En het is in die periode dat ze verschillende tempels gaan renoveren en gigantische bouwprojecten opstarten, zoals dat vermeld wordt in Exodus hoofdstuk 1, dat Gods volk, zij moeten die voorraadsteden bouwen. Maar je ziet ook dat men steeds bang bleef voor die bevolkingsgroepen die daar woonden. Ik zeg bevolkingsgroepen, want je weet, bij de uittocht was er nog een zootje ongeregeld mee. En nu weet je ook waar dat ze vandaan komen, van dat bont alle haartje daar in de Nijldelta. Ja? Maar de Egyptenaren waren bang van die bevolkingsgroepen. Ze waren allereerst met veel meer dan de Egyptenaren, dus het was niet alleen Gods volk dat veel talrijker was. Maar algeheel waren ze veel talrijker dan de Egyptenaren. En ten tweede, er wordt hier gesproken over de vijanden van Egypte. Ja, die omliggende volkeren daar rond de Nijldelta, ja, dat waren allemaal verwante volkeren van die Semitische volkeren die daar in het land Goshen aanwezig waren. Dus ja, waren ze bang natuurlijk, wanneer er oorlog zou zijn, dat zij hun bij hun verwante volkeren zouden gaan aansluiten. Dus dat is de context waarin dat uiteindelijk farao hard repressief gaat optreden. En je kunt begrijpen dat geen een van die migrantenbevolkingsgroepen daar gelukkig was, dat ze hun vrijheid kwijt waren en dat ze nu verplicht waren om mee die steden op te bouwen. En dan verhardt hij zijn beleid ten aanzien van Gods volk. En dat is de achtergrond voor Mozes die uiteindelijk belandt aan het hof van Egypte. Hij wordt de aangenomen zoon van de dochter van de farao. En eens dat Mozes daar aan het hof toegevoegd wordt, wordt hij vervoegd bij een hele groep kinderen van allerlei afkomst, die de kinderen van de voedsters genoemd worden. En u weet ook uit het boek Exodus, wie dat er gaat gaan solliciteren voor voedster te zijn. Ja, dat moet je in die context plaatsen. Wie waren die kinderen allemaal? Wel, vaak waren die als gijzelaars meegevoerd. Farao's gingen een bepaalde stad gaan innemen, lieten die onder eigen beleid verder gaan, maar ze namen de kinderen mee om die op te voeden in de wijsheid en de cultuur van de Egyptenaren, om die zo klaar te stomen wanneer dat die heerser daar stierf, dat ze dat die kinderen terug konden plaatsen, die al helemaal een Egyptenaar waren geworden. Sommigen verbleven ook voor de rest van hun leven aan het hof in Egypte en die gingen daar hoge functies bekleden. Mozes, zou je kunnen zeggen, die komt in een vergelijkbare situatie terecht, zoals Daniel later tijdens de ballingschap aan het hof van Nebukadnezar met zijn vrienden. Hij wordt daar ook opgeleid in de wijsheid van de Babyloniërs. Ja? Dat maakt mede onderdeel uit van hun beleid. Gezien dat Mozes een aangenomen zoon is van de dochter van farao, kent hij natuurlijk nog een veel bevoorrechter situatie dan Daniel. En daarom is het ook wel interessant om even stil te staan bij wat het voor Mozes betekende om opgeleid te worden, zoals je hier leest, in alle wijsheid van de Egyptenaren. In Handelingen hoofdstuk 7, vers 22. Allereerst zal hij geleerd hebben om de Egyptische taal in beide schriftvormen weer te geven. Inscripties op tempels, op graftombes, die worden neergepend in hiërogliefen. Maar in hiërogliefen schreef men niet dagelijks. Men schreef het Hieratisch geschrift. En dit laat zien dat het Hieratische schrift een minder gedetailleerde weergave is, een beknoptere weergave van de hiërogliefen. Dus Mozes die kon beiden natuurlijk. En zoals ik de vorige keer ook al gezegd had, kent Egypte beter gezegd in de dagen van Mozes al honderden jaren een literaire traditie. In tegenstelling tot wat al vaak gedacht wordt, schreef men zeer veel en zeer divers in het oude Egypte. Het punt is dat men schreef op papyrus en dat dat thans de steeds niet kan doorstaan. Daarom hebben we nog zo weinig materiaal uit die tijd. Dus wat schreef men neer? Niet alleen de grote scheppingsverhalen van Egypte en de koninklijke kronieken, maar ook allerlei religieuze teksten, biografieën, instructieboeken over allerlei onderwerpen. En daarnaast ook allerlei literatuur over de alledaagse onderwerpen van het leven. Het waren natuurlijk gewone mensen zoals wij, die ook met vele zaken worstelden in het leven, en daar werd er ook heel veel over neergepend. Dus er viel voor Mozes enorm veel te lezen in het oude Egypte. Want reeds in die periode al waren er administratieve centrums en bibliotheken in de grote steden. En de Egyptenaren waren heel nauwgezet in het bijhouden van alle details van het leven. Nu daarnaast vond men ook in die bibliotheken, en dat is wel interessant, allerlei geschriften van de omliggende culturen verzameld. Onder andere het zeer bekende Gilgamesh-epos, of anders gezegd het zondvloedverhaal in de versie van Mesopotamië, met in de hoofdrol Ut-Napishtim. Ik wil het toch iemand vertellen, omdat je zo'n notie hebben, welke rijke cultuur dat was, of waar dat die al ontwikkeld waren, terwijl dat wij hier nog een strooien rokjes rondliepen. Ja? Dus tegen dat Mozes voorbereid was om dienst te doen in een overheidsfunctie, was hij ondertussen al onderwezen in wiskunde, meetkunde, boekhouding, landmeetkunde en elementaire kennis van techniek en bouwkunde. Dat was slechts nog maar de basisopleiding. Hè? Want daarnaast kon je nog verder studeren, geografie, geneeskunde, astronomie, magie en allerlei talen van de omliggende volkeren, Akkadisch, Hethitisch en Menoïtisch. Dus om je maar een indruk te geven, die opleiding die Mozes genoot, was van een zeer hoog niveau in mensen. En ik vertel dat hier niet allemaal om interessant te doen, maar nu komt het waar het naartoe wil. Het is in die periode van het Nieuwe Rijk dat de stad Memphis, die je hier ziet, het centrum wordt voor de opleiding en de vorming van de koninklijke prinsen en al de zonen van de leidende elite dat je hier ziet. Dus er bestaat geen enkele twijfel waar Mozes zijn opleiding genoten heeft als jonge prins. Amenhotep II, mogelijk een van de farao's waaronder dat de Exodus plaatsgreep, die is zelfs geboren en getogen in Memphis en hij had er zijn koninklijke residentie. En tijdens de regering van zijn vader, Toetmozes III, onder wie dat die verdrukking begon, werd Amenhotep II op 14-jarige leeftijd aangesteld als de hoge priester van heel beneden Egypte. Waarom is dat interessant? Omdat gedurende de regering van zijn vader de scheppergod Ptah de belangrijkste van de goden was. Sommige bronnen doen vermoeden dat tijdens zijn regeringperiode de verering van de scheppergod Ptah zowat de staatsgodsdienst van het hele land geworden was. Nu, Memphis is bekend in de Bijbel onder de naam Nof. En je vindt dat bijvoorbeeld in het boek Jeremia. Dus als je het nogmaals leest, Nof, dat is Memphis. We kennen dat. Hè? Een andere stad die heel belangrijk is, is Heliopolis. Die ligt hier. En Heliopolis is beter bekend in de Bijbel als On. Dat vind je in Genesis 41, vers 45. En waarom vind je dat daar? Omdat Jozef zich daar een partner gevonden heeft. Asnat, de dochter van Potifera, de hoge priester. Het is niet Potifera, de naam van een madame, maar u herkent in de naam Potifera Ra, want de priesters van Heliopolis vereerden voornamelijk de zonnegod Ra. En door daar in die familie in te treden, vervoegde Jozef zich bij een van de machtigste priesterfamilies van het hele land Egypte in die dagen. Er was nog één familie die voornamer was. De priesterfamilie die de god Ptah diende in Memphis. En trouwens, in Heliopolis was er ook een tempel. Om je maar te zeggen hoe daar een beetje de vork in de steel zit. Hier heb je een reconstructie van Memphis. En zoals u al zag, ligt dit op een heel strategische positie aan de monding van de Nijldelta. Nu, Memphis is de belangrijkste stad in Egypte gedurende heel de periode van de farao's. Het was niet alleen de locatie van het belangrijkste verblijf van de farao's, maar alle farao's doorheen de hele geschiedenis, die werden daar in die stad gekroond. De grootvizier van het Benedenrijk, die had daar ook zijn vaste woonplaats. De hoge priester van het Benedenrijk, die verbleef daar. Memphis was trouwens het administratief centrum van het hele land. De belangrijkste staatsarchieven bevonden zich in deze stad. En dan niet alleen, maar de beroemdste ateliers van het land, de meest befaamde kunstscholen, de belangrijkste scheepswerven, die bevonden zich allemaal in Memphis. Het was een zeer belangrijke havenstad, het commerciële centrum van het Benedenrijk. En vanuit al die ateliers, die werkplaatsen en die pakhuizen, werden allerlei kunstwerken, voedsel en koopwaar verscheept over het ganse land. Nu, waarom vertel ik u dat? Omdat Memphis ook de stad van de vele namen wordt genoemd. Hier ziet u het overstromingsplan van de Nijl. En u ziet waarom dat Memphis eigenlijk zijn belang verloren heeft in de geschiedenis, omdat de bedding van de Nijl ondertussen behoorlijk wat verlegd is. Maar Memphis die wordt de stad van de vele namen genoemd. Hier in de rechterkolom ziet u de namen die de stad kreeg gedurende geschiedenis. De naam hè, met de cartouche erboven. Nu, gedurende het Oude Rijk, dus dat is de eerste bloeiperiode, wordt de stad Inep Hetch genoemd. De Witte Muur, omdat de stad ommuurd was met een zeer hoge, witte, schitterende muur wanneer de zon erop scheen. Ze hebben nog maar heel recentelijk trouwens een stukje van die Witte Muur weer ontdekt. De naam die opduikt in het Middenrijk is Anktawi, het leven van de twee landen. Het duidt erop dat het Benedenrijk en het Bovenrijk dat ondertussen verenigd is, dat Memphis het leven, het kloppende hart is van het hele land. Dat wordt ermee bedoeld. Maar wat aan mij vooral interesseerde en dat heel bijzonder was om vast te stellen, dat tijdens de periode van het Nieuwe Rijk die stad Hut Ka Ptah genoemd wordt. De tempel van de geest van Ptah. En wat er zo bijzonder aan is, dat de Griekse vertaling Aegyptos is of Egypte. Dus dat betekent dat de naam Egypte afgeleid is van die Griekse benaming van de tempel van Ptah. Of anders gezegd, het verenigde Egypte is de tempel van Ptah. En Memphis is zijn allerheiligste plaats. Dat wordt ermee bedoeld. Dus het is op zijn minst fascinerend te noemen dat het land zijn naam te danken heeft aan de populariteit van de vereniging van de schepper God Ptah. Hoe is het ooit mogelijk geworden? En toen ik dat begon te onderzoeken, bleek al heel spoedig dat dat zijn politieke redenen heeft. En dat wil ik je ook nog even laten zien. Want om volledig te begrijpen hoe dat Ptah de zo belangrijke god van Egypte werd, moeten we eigenlijk teruggaan nog voor de eerste dynastie van Egypte, rond 3100 voor Christus. Dat is de tijd waarin dat scheppergod Ptah voor het eerst opduikt in de vroegste geschriften. Op dat moment niet als de god van Egypte, maar als de beschermgod van de stad Memphis. Op dit moment was er geen verenigd Egypte. Er waren alleen 5 grote stadsteden, waarvan Memphis er één van was en Heliopolis de tweede in het Benedenrijk. Maar toen dat het Benedenrijk en het Bovenrijk verenigd werden, aan het begin dus van het Oude Rijk, die eerste bloeiperiode, dan is Memphis de hoofdstad van heel Egypte geworden. En zo groeide die lokale godheid Ptah in aanzien en werd hij vereerd en geliefd doorheen het hele land. En dat heeft alles te maken met het feit dat die eerste eenwording van de twee landen, het Benedenrijk en het Bovenrijk, dat werd doorheen de verdere geschiedenis altijd gezien als het ideaalbeeld van het grote, machtige Egypte. En telkens wanneer dat Egypte opnieuw verdeeld en zwak werd in die tussenperiodes, dan zagen de Egyptenaren terug op het Oude Rijk, met heimwee natuurlijk, als het prototype van een goddelijke, stabiele, betrouwbare en allesomvattende eenheid, met als brandpunt Memphis met zijn beschermgod Ptah, die het verenigde Egypte ooit tot zijn tempelhuis had gemaakt. En allemaal klinkende begrippen, heb je dat gehoord? Wat er ook zo bijzonder is aan die scheppergod Ptah, zoals je hem daar ziet, het is altijd een menselijke afbeelding. Zijn afbeelding is op de tempelmuren doorheen al de tijden steeds herkenbaar. Andere goden, die veranderen van gedaante, maar Ptah, die blijft altijd onveranderlijk dezelfde. Er verandert daar niks aan dat ventje. Zijn beeld is dan ook een metafoor voor stabiliteit, voor continuïteit, voor vruchtbaarheid en het gezaghebbende bevel. Wat eigenlijk de belangrijkste kenmerken zijn voor het koningschap van de farao's. Om tot de scheppingsmythes te komen, hè, nu zijn we al in Memphis beland en zie je dat daar de verering van de scheppergod Ptah begonnen is. Er zijn momenteel, moet ik er wel bij zeggen, een 5 scheppingsverhalen of scheppingsmythes bekend, waarvan de verhalen hier van Thebe en Elefantine, en dat is een Nijland die in de Nijl leeft, ik weet niet of je dat kent, Elefantine, maar dat er trouwens een heel grote Joodse kolonie en ballingschap leefde in de dagen van de Heer Jezus. Ja, pinhaan, maar... Allemaal, oké. Sorry, ik ken geschiedenis, ik ken mee, ik kan er niet aan doen. Vergeef mij mijn zwakheid. Maar die twee scheppingsverhalen in Thebe en Elefantine zijn eigenlijk niet interessant voor ons, omdat ze veel later in de tijd ontstaan zijn. Je ziet, in Heliopolis is het vooral Atum, de schepper, God die vereerd wordt. Memphis is het Ptah en in Hermopolis is het Amon-Ra, hè, die met zijn maïskolven op zijn hoofd. Elk van deze scheppingsverhalen die kent een aantal variaties. En gezien dat de Egyptische cultuur ja, meer dan 3000 jaar heeft standgehouden, is het natuurlijk vanzelfsprekend dat die verhalen verrijkt worden met nieuwe details. Dat is logisch, hè? Onze verhalen dikken ook aan met de tijd. Maar, zoals dat meestal het geval is met oude tradities, zijn het geen bepalende elementen die eraan toegevoegd worden. De kern van het verhaal die blijft altijd bewaard. En ik moet zeggen, bijna elk jaar worden nog in Egypte belangrijke ontdekkingen gedaan. Er is trouwens geen enkel land in de wereld waar dat er meer aan archeologie gedaan wordt dan in Egypte. En nu zijn er nog, ik weet niet hoeveel archeologische sites die nog nooit aangeroerd geweest zijn. Dus er valt nog enorm veel te ontdekken in de komende 50, 100 jaar in Egypte. Maar waar ik u vanavond wil bij bepalen, is gebaseerd op de meest recente informatie die er voorhanden is. En het eerste scheppingsverhaal waar ik met u bij stilstaan, is het verhaal van Heliopolis en de negen, wordt het genoemd. Waarom dit als eerste? Omdat het oudste, bekendste verscheppingsverhaal is dat teruggaat op de vroegste dynastieën. En dit verhaal vormt eigenlijk de basis en het kader voor alle scheppingsverhalen die we met elkaar gaan zien. Een van de varianten van dit scheppingsverhaal wordt heel eenvoudig en beknopt voorgesteld in een filmpje dat ik ga laten zien. Een filmpje dat eigenlijk bedoeld is voor kinderen, maar toch een heel goede indruk geeft hoe dit scheppingsverhaal verteld werd en waar dat het precies in zo'n scheppingsverhaal om te doen is. Dus je moet dus aandachtig meekijken en dan ga je toch wel belangrijke details ontdekken.
Nu was de naam van de donkere kokende chaos voordat de geschiedenis van de wereld begon. Op een zeker moment kwam uit deze wateren Atum tevoorschijn. Hij schiep zichzelf, gebruikte daarvoor zijn gedachten en zijn sterke wilskracht. Hij maakte een heuvel, omdat er nergens een plek was waar hij kon staan. Atum was alleen op de wereld. Hij was geen man en geen vrouw. En hij had één alziend oog dat door het universum kon dolen. Samen met zijn schaduw maakte hij een zoon en een dochter. Atum spuwde zijn zoon uit. Hij noemde hem Shum en maakte hem God van de lucht. Atum braakte zijn dochter uit. Hij noemde haar Tefnut. Maakte haar de godin van de mist en de nattigheid. Shu en Tefnut kregen de taak om de chaos op te delen in de principes van wet, orde en stabiliteit. De chaos werd opgedeeld in licht en duisternis en deze kregen de juiste plaats. Deze orde werd maat genoemd. Hiermee waren de principes van het leven voor altijd vastgelegd. Maat had de vorm van een veer, het was licht en zuiver. Ze maakten Geb, de aarde, en Nut, de hemel. Aanvankelijk waren deze twee verstrengeld in elkaar en vormden ze één lichaam. Shu, de god van de lucht, duwde Nut omhoog naar de hemel. Daar strekte ze zich uit over Geb, haar partner. Ze verlangden ernaar om samen te zijn. Maar in de naam van maat moesten ze gescheiden om zo hun functie te kunnen vervullen. Nut maakte regen voor Geb en op zijn beurt zorgde Geb ervoor dat er allerlei dingen groeiden op de aarde. Iedere dag vlak voor de morgenschemering paarde Nut de zon. Overdag volgde de zon zijn koers over de aarde en bij zonsondergang stierf hij. Shu en Tefnut maakten de andere goden. Isis, de koningin van de goden, Hathor, de godin van liefde en schoonheid, Osiris, de god van wijsheid en gerechtigheid, Zet, god van het kwaad, God, god van wijsheid, en Neftis, de beschermster van de doden. De chaos was echter nog steeds niet volkomen opgedeeld volgens de orde van maat. Op een dag raakten Shu en Tefnut verdwaald in het donkere wateren van Ur. Atum ging wanhopig op Shu toe. Hij zond zijn alziende ogen naar alle uithoeken van de hemel en de aarde om hen te vinden. Na verloop van tijd kwam het oog inderdaad terug met Shu en Tefnut. Toen Atum hen zag, was hij zo verrukt dat hij tranen van vreugde huilde. Toen de tranen de aarde hadden geraakt, ontstonden hieruit de eerste mensen. De mensen bevolgden de aarde. Ze moesten de waarheid en de balans van maat in acht nemen en ze hadden de plicht om de aarde te verzorgen en de goden te aanbidden. De goden op hun beurt hielden van hun schepsels en beschermden ze.
Dat is een van de varianten van dit scheppingsverhaal van Heliopolis, wat je net hebt gezien. En ik weet niet wat er aan opgevallen is, als je dit filmpje zo ziet. Gaat het om de schepping van de aarde, of gaat het om de schepping van de goden? Zij zijn niet zo geïnteresseerd in het materiële ontstaan van de wereld. Welke goden moeten we dienen om de orde te bewaren en een voorspoedig leven te hebben, zodat we voedsel hebben, de Nijl op tijd overstroomt, dat de aarde vruchtbaar wordt, dat de zon elke morgen opgaat? Dat zijn de dingen die voor hen belangrijk zijn. Dus in dat filmpje kan je dat al goed proeven. Het verhaal van Heliopolis en de Negen kent een basislijn die in elk scheppingsverhaal die we nog gaan zien opnieuw kan ontdekken. Alle scheppingsmythes die beginnen hier met Nun, de pikdonkere chaotische oerwateren. De kosmische oceaan ook genoemd. En die heeft geen richting en die heeft ook geen grenzen. Atum heb je ook in het filmpje gezien, de scheppergod, die verwekt zichzelf of hij wordt door de oerwateren voortgebracht. Er zijn verschillende varianten. En Atums verwekking uit die oerwateren, die manifesteert zich in de openbaring van bovennatuurlijk licht, die de duisternis verdringt. Dus in de Egyptische scheppingsverhalen heb je een heel duidelijk onderscheid tussen het licht dat er eerst komt en daarna de zon. Misschien heb je nog al gelezen ergens, dat er eerst gesproken wordt over licht en later pas. Dat is identiek zo in de Egyptische scheppingsverhalen. Voor de eerste keer dat Atum verschijnt, dat heb je ook gezien in het filmpje, verschijnt hij als scheppergod op de oerheuvel, ofwel is hij die oerheuvel, toen de wateren van Nun zich terugtrokken. En die oerheuvel is niet de aarde die ontstaat, maar is de plaats waar dat de hoofdtempel staat die in dit geval gewijd is aan Atum de scheppergods. En Atum zelf verwekt de overige negen goden die hier vindt. Eerst verwekt hij twee kinderen, Shu de god van het droge, de god van lucht en wind, en Tefnut de godin van de vochtigheid. U ziet, de goden die verwekt worden zijn altijd yin en yang, ze staan tegenover elkaar. Shu en Tefnut op hun beurt, zoals je gezien hebt, verwekken Geb, de god van de aarde, en Nut, de godin van de hemel, die samen eigenlijk een koppeltje waren, maar gescheiden worden door Shu omwille van de orde van Maat. Daar komen we straks bij terug. Die beiden op hun beurt verwekken vier kinderen. En die variëren nogal wel eens in de scheppingsverhalen. Maar in oorsprong is het Osiris, de god van het dodenrijk, Isis, de godin van de troon, van de heerschappij in Egypte, en ook de godin van de vruchtbaarheid in het land. Dan heb je de god die er tegenover staat, Set, die de god van de chaos is, de god van de woestijn en die de troonrivaal is. Zie je, dat is het spanningsveld. En Neftis is de godin van de onderwereld. Dus soms zit er al wel variatie in. Nu, het hoogtepunt in dit hele scheppingsgebeuren is de verwekking van Ra of Amon-Ra, de zonnegod. Overeenkomstig met de zon die voor de eerste keer omhoog gaat. Dus wat heb je in het Egyptische scheppingsverhaal? Doordat die zon ondergaat en Sandra's pas weer opgaat, is er een cyclus. Het is een eendag scheppingsverhaal dat elke dag opnieuw herhaald wordt. En ze zien het ook in de natuur rondom zich. Wanneer de periode aangebroken is dat de Nijl ver buiten zijn oevers is getreden en het water begint terug te trekken, dan zijn de eerste plaatsjes die vrijkomen kleine vruchtbare heuveltjes. En wanneer dat de zon opgaat en het licht op die heuveltjes schijnt en de eerste plantjes beginnen uit te komen, dan zien ze natuurlijk een nieuw begin. De zon die leven brengt en de aarde waar de wateren van weggetrokken zijn, die samen een vruchtbare bodem vormen voor nieuw leven. Dus in vele elementen van het dagelijkse leven zien zij iets van die herhaling van het scheppingsverhaal. Als het gaat om leven en dood, in die cyclus zien zij ook een herhaling. En wanneer die schepping voleindigd is, om het zo te zeggen, dan gaat de schepper God rusten en is hij tevreden. Dat keert ook iedere keer terug. Maar dat is niet alles van het verhaal, want er hangt ook een andere facet aan. Namelijk, met de zonnegod Ra is er ook de mysterieuze geboorte van de farao, de zoon van de zonnegod. En farao is op aarde wat de zonnegod in de hemel is. Dus je vindt dat binnen de Egyptische scheppingsverhalen de natuurlijke orde in de schepping en ook de politieke orde in het land, dat die heel nauw met elkaar verweven zijn. Ik heb ze nu wel gescheiden, omdat je zou de basiselementen van de natuur, licht, lucht, water, aarde en hemel, apart zien, hè, los van Isis en Set die elkaar tegenstaan rond de troon en daaraan verbonden de vruchtbaarheid van de aarde. Wel, die twee elementen kan je eigenlijk in de Egyptische scheppingsverhalen, die natuurlijke en die politieke orde, kan je nooit van elkaar loskoppelen. En dat heeft alles te maken met het feit dat voor de Egyptenaren de schepping is niet ontstaan uit tijd en toeval. Het is er niet toevallig gekomen. Het was een vooraf gepland evenement dat ordelijk uitgevoerd werd naar een vastgestelde wet. Een ordening van de grootste die de zichtbare en de onzichtbare wereld bestuurt. Deze ordening van de kosmos met al zijn terugkerende cyclussen wordt Maat genoemd. En dat heb je ook gezien in het filmpje, voorgesteld door een veer, maar uiteindelijk is het een godheid. En Maat staat voor orde, stabiliteit, rechtvaardigheid en waarheid. Dus Maat is ook de maatstaf voor de belangrijkste opdracht van de farao op zijn troon. Hij moet zorgen dat die kosmische orde verzekerd wordt, zodat er stabiliteit en orde is en het land vruchtbaar is voor zijn inwoners. Dus het scheppingsverhaal van Heliopolis, zoals ik al zei, was geen eenmalige gebeurtenis. Het wordt de Zeptepi genoemd, de eerste keer. Moest ik ooit een reggae-groep oprichten, zou ik hem de naam Zeptepi geven. Hè? Dat bakt goed, hè, Herman? Zeptepi wordt dat genoemd, de eerste keer of het begin. Dus u merkt hoe belangrijk dit scheppingsverhaal is voor het dagelijkse leven in Egypte. Dat is niet zomaar een verhaaltje. Nu ga snel door naar het tweede verhaal en dat is van Hermopolis en de Acht. Nu, het verhaal van Hermopolis en de Acht erkent, zoals je ziet, dezelfde grote lijnen van het Heliopolis verhaal. Alleen is het een andere scheppergod. Niet Atum, maar de man met zijn maïskolven hier. Amon. Nu, bij dat Heliopolis-verhaal dat we net gezien hebben, hebben we gezien hoe dat alles begon bij Nun, die oerwateren die hierboven ziet. En het verklaart meteen het ontstaan van de kosmische orde in de wereld door de negen. Dat was het verhaal dat we net gezien hebben. Maar dat Hermopolis-verhaal hier, dat gaat dieper in op wat er aan die kosmische orde vooraf gaat. Hoe was ooit uit die oerchaos een kosmische orde kunnen ontstaan? En dat is wat het verhaal van de groep van de acht ons hier laat zien. Misschien zei je, ja, twee scheppingsverhalen, voor ons is dat problematisch, he, met andere goden. Maar die beide verhalen, zoals je ziet, staan niet tegenover elkaar. He. Ze kunnen perfect naast elkaar bestaan. Ze leggen gewoon een heel andere nadruk. Natuurlijk was er rivaliteit tussen Hermopolis en Heliopolis. Wie dat er nu de aanzienlijkste en de belangrijkste was, naar hun beschermgod. Maar ze stonden niet recht tegenover elkaar, hè, mensen. De basis is net hetzelfde. En dat is zo uniek aan die scheppingsverhalen in Egypte. Nu, volgens het Hermopolis-verhaal vormen de acht dan de oorsprong waar dat alles uit ontstaan is. Het eerste koppeltje is Nun. Daar ken je van de oerwateren uit het vorige scheppingsverhaal. Nun en Nunet, en die staan voor de vloed. Er is helemaal geen stabiliteit. Het tweede koppeltje, Kek en Keket, spreken over de duisternis. Er heerst een oneindige duisternis en donkerheid. Keg en Keket staan voor de eindeloosheid. Het is vormeloos. En Tenem en Tenemet staan voor de doelloosheid. Het geeft geen enkele richting. Het is dolende. Nu, die oergoden, die acht, die worden de vaders en de moeders van de schepping genoemd, uit wie het licht is ontstaan. Wederom, hetzelfde verhaal, eerst openbaart zich bovennatuurlijk recht. En dit verhaal zijn het de oergoden of de chaosgoden die dat voorbrengen door Amon te verwekken en de duisternis te verdrijven. Nu, Amon-Ra is de god van de zon, maar hij manifesteert zich pas voor het eerst in de schepping als bovennatuurlijk licht. Later wordt hij Ra, Amon-Ra, als zon geboren. Dus net hetzelfde zoals in het vorige scheppingsverhaal en een treffende gelijkenis met het Genesis-verhaal. Nu, er is hier nog veel meer, want het zijn de Egyptologen die al aan het eind van de 19e eeuw de aandacht erop gevestigd hebben dat er een bijzondere gelijkenis is tussen de acht van Hermopolis en wat beschreven wordt in Genesis hoofdstuk 1 en 2. Maar eerlijk gezegd is er sinds die tijd dan nog nauwelijks aandacht aan geschonken. Je weet hoe Genesis begint. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was tohu wabohu, woest en leeg. Wat overeenkomt met Geg en Geget, onbepaald, vormloos. En duisternis, Kek en Keket, lag over de watervloed Noen en Noenet. Gans die toestand in Genesis komt overeen met Tenem en Tenemet. Het is zonder richting, het heeft geen enkele doel, het heeft geen enkele functie. Maar wat is de hoop in het scheppingsverhaal? En de geest van God, of de Ba van God, zweefde boven het water. Het minste dat ik kan zeggen, is dat de tekst van Genesis hoofdstuk 1 ja, toch heel begrijpelijk is, even godsvolk, als je beter de scheppingsverhalen kent. Het is hun taal, hè, mensen. En ik vind het toch een heel belangrijk aspect om dat hier op te merken. Nu, hoe moeten we die treffende gelijkenis hier nu begrijpen? Ik wil je vooral duidelijk stellen, lieve mensen, dat ik je niet meer wil suggereren dat het scheppingsverhaal van Genesis dat dat geleend zou zijn van de Egyptenaren en dat dat vervolgens opgepoetst is, ontdaan van al die overige goden, wat trouwens een vaak opgemerkte zaak is door de tegenstanders, dat zag ik hier helemaal niet in, mensen. Wie zo'n opmerking maakt, die beseft niet waarover dat hij spreekt. Daarom heb ik u aan het begin getoond hoe verknocht dat Gods volk was aan de goden van Egypte. Waarom zou ze zijn in godsnaam eraan toekomen om een eigen scheppingsverhaal te creëren? En trouwens, als je al de goden wegdoet en je houdt nog één god over, Yahweh, binnen hun denkwereld, past dat niet, want al de goden maken deel uit van de schepping. De openingszin maakt heel duidelijk, in het begin schiep God de hemel en de aarde. De schepper wordt duidelijk onafhankelijk gezien van zijn schepping. Er is geen enkele god in de oudheid die boven de schepping staat. Allemaal maken ze deel uit van de schepping. Dit hebben ze heel duidelijk ontvangen door een goddelijke openbaring, mensen. Niemand zou dit ooit bedenken. Dus wie dat zegt, die weet niet waarover dat hij spreekt. Daarom moet ik u meenemen in die verhalen, omdat je heel duidelijk zou zien. Maar zoals je hier duidelijk ziet, is de gebruikte taal, de uiterlijke vorm, de gebruikte beeldtaal zeer gelijklopend. En dus volkomen begrijpelijk voor Gods volk dat 400 jaar in de Egyptische cultuur is ondergedompeld. En die uiterlijke vorm en die gebruikte beelden van dat scheppingsverhaal, dan mag dat wel geleend zijn, mensen. Maar de theologische inhoud en het geschetste wereldbeeld is volkomen uniek en totaal onbekend in de oudheid. De verhalen van Egypte en het verhaal van Genesis 1 verschilt als dag en nacht. Maar weet je, het zijn juist die uitgesproken Egyptische invloeden die Genesis 1 zo efficiënt maken tegen de goden van Egypte. Het scheppingsverhaal van Genesis 1 is met zoveel zorg geschreven om juist te verklaren, mensen, dat niet Amon, Atum of Ta verantwoordelijk is voor de goede orde in de schepping, maar alleen Yahweh, de God van Israël verantwoordelijk is voor de goede orde en de stabiliteit in de schepping. Yahweh, de scheppergod, is het hoofdonderwerp, heb ik u al van meet af aan laten zien in Genesis hoofdstuk 1. De scheppingsverhalen van de Egyptenaren en zoveel andere volken in het oude Nabije Oosten, die dienden in de eerste plaats niet om de intellectuele nieuwsgierigheid van de mens naar het ontstaan van de wereld te bevredigen. Ik denk dat dat wel duidelijk is. Over de geschiedenis als zodanig maakten die mensen zich helemaal geen zorgen. Zij waren bezorgd over de aanhoudende stabiliteit en de orde in de natuurlijke wereld. Zou dat blijven voortduren? De chaos dreigde wel een keer hun leefwereld van onder hun voeten weg te halen. En daarom is voor hen zo belangrijk, hoe zit dat hier allemaal in elkaar? Hoe werkt dat hier? Wie heeft het hier voor het zeggen? Nu, na het verhaal van Heliopolis en de 9 en het verhaal van Hermopolis en de 8, wil ik uw aandacht vestigen op het verhaal van Memphis en de scheppergod Ptah. De afbeelding die je hier ziet wordt de Shabakka-steen genoemd. Hij dateert van de 8e eeuw voor Christus en het is een gebeitelde tekst op basaltsteen die teruggaat op een oorspronkelijke tekst die op papyrus geschreven was, maar hij was aangetast door de wormen. En daarom heeft men het op basaltsteen gebeiteld. Zo opent de tekst wat je dat nu zegt. Ja. Een tekst die volgens de specialisten minstens teruggaat tot aan het begin van het Nieuwe Rijk en volgens sommigen zelfs tot vroeg in het Oude Rijk. Nu, die tekst bestaat, zoals dat je ziet, uit 62 kolommen. Want er zijn er hier in het midden 23 van afgesleten, omdat die steen later in de geschiedenis jarenlang gebruikt is als een molensteen. Zie je? Die steen draaide hierop rond. Spijtig, maar het is nu eenmaal zo. Hij werd gevonden, deze steen, toen dat hij gebruikt werd als ballast in de buik van een schip. Hij weegt ongeveer 450 kilo en meet 91 centimeter op 95 centimeter. En toen hij gevonden werd, werd hij geschonken aan het British Museum in Londen, waar hij sedert 1805 is. Maar het heeft nog 100 jaar geduurd voor die steen kon vertaald worden. Dus u begrijpt hoe jong al deze dingen zijn. Het is pas een goede 100 jaar, zeg maar, dat men bij machten is om die Egyptische hiërogliefen te lezen. We vinden het allemaal zo normaal. Nu, daar vindt u wat ik al heb aangegeven. Er wordt gezegd in lijn 56 en 57. Zie, elk woord van de God, dus het gaat hier over Ptah, is ontstaan door de gedachte van het hart of de geest. Hè? Hart is altijd de geest bij hen. En het bevel door de tong, of de spraak. Dus met andere woorden, dat is precies hetzelfde wat van Yahweh gezegd wordt in Psalm 33, vers 6. Door het woord van Yahweh is de hemel gemaakt en door de geest van zijn mond hele legermacht. Dus zoals ik al aangaf, Ptah is de enige scheppergod in het oude Midden-Oosten die alles bedacht heeft door zijn woord, door zijn spraak, kwam het tot stand. Ik vond dat heel bijzonder de eerste keer dat ik dat ontdekte. Verder wordt er van hem gezegd in lijn 58b en 59, zo wordt van Ptah gezegd, hij die alles heeft gemaakt en de goden heeft geschapen. En hij is Tatenen of de oerheuvel, het verrezen land, die de goden baarde, van wie alles voortkwam, voedsel, voorzieningen, goddelijke offers, alle goede dingen. En zo wordt erkend en begrepen dat hij de machtigste van de goden is. Ptah was dus tevreden nadat hij alle dingen had gemaakt en alle goddelijke woorden had gesproken. Ziet u hoe bekend dit in de oren klinkt als je dit leest? Nu, Ptah, Egypte is zijn tempel, heb ik u vertaald in de geschiedenisles. Je moet Ptah helemaal bovenaan zien. We hebben hier zeg maar alle drie die scheppingsverhalen nu in elkaar. En Ptah staat helemaal bovenaan, nog boven de oerwateren. Hij is de grootste. Hij heeft het allemaal bedacht. Gans dat de schepping geordend is, volgens een plan. Hij is de grootste die op de troon zit. En de 8 van Hermopolis en de 9 van Heliopolis, die zijn allemaal door hem geschapen. Hij is ook het hart en de tong van allen. Of anders gezegd, alle goden bestaan in en door hem. Hij heeft ze niet alleen geschapen, ze zijn ook allemaal een manifestatie van hem. Kijk maar, in lijn 58 tot 52a. De goden die in Ptah zijn ontstaan, Ptah op de grote troon, dan is het weggemaal, hè. Maar dan lees je Ptah Nun, de vader die Atum maakte. Ptah Nunet, de moeder die Atum baarde. Ptah is de grootste, hij is het hart en de tong van de negen. Dus zowel dat hij afgebeeld wordt als een ventje, is Ptah, de schepper God van Egypte, een geest die alles vervult. Ik vond dat toch wel heel bijzonder. Toen ik dat begon zien, moest ik kijken. Ik denk naar Paulus, wanneer dat hij in Handelingen in Athene arriveert, op de Areopagus. En ik heb daar een passage uit gekozen, die je wellicht allemaal kent, en allemaal al geciteerd hebt. Handelingen 17, vers 28. Want in hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij. Nu, dit zinnetje is een citaat uit Epimenides. En het is een loflied aan de god, de Griekse oppergod. Wie is de Griekse oppergod? Zeus, ja? En ze hebben die toevallig overgenomen van de Egyptenaren. Want dat is eigenlijk Atum, de scheppergod van de Egyptenaren. Zie je hoe dat Paulus geen enkel probleem heeft om een stukje uit de geschriften te nemen van een Griekse dichter, om aan de hand van een loflied aan Zeus te vertalen wie dat Yahweh is. Wie dat God, de schepper van hemel en aarde is. Dat is gedurfd, hè? En waar had hij de vrijmoedigheid? Wel, hij had zijn vrijmoedigheid bij de Heere God zelf, die net hetzelfde doet, die ook de beelden gebruikt van de wereld rondom, om te verklaren wie hij is. En ik had er graag nog getoond hoe dat het zich vertaalt in de boeken van Mozes, maar ik moet mij houden aan de tijdslimiet. En ik wil eigenlijk hier eindigen met nog juist uw aandacht te vragen om eens te kijken naar de bijzondere, opmerkelijke gelijkenissen tussen het scheppingsverhaal van Memphis op de Shabakasteen en het scheppingsverhaal van Genesis. De volgorde is niet exact hetzelfde. Het zevende en het achtste is hier omgewisseld. Maar voor de rest zijn er heel veel gelijklopende zaken. En ik vond dat zo bijzonder dat ik het u zo graag wou laten zien. Maar eens dat je dit duidelijk ziet, ga je me toch niet meer vertellen dat je het scheppingsverhaal in Genesis niet met andere ogen gaat lezen. En daar wil ik het bij laten. Dus de volgende keer gaan we dan verder gaan en wil ik u laten zien hoe Paulus hetzelfde doet als God doet en de profeten doen ten aanzien van het volk Israël met de achtergrond die ze hebben in Egypte. En ook ten aanzien van de achtergrond van Canaan bijvoorbeeld. Telke malen zie je dat terug. Goed, dan kunnen we samen afsluiten. Prijs de Heer, ben op tijd. Voelt u vrij om te danken.